Hallo en welkom bij Veterstrik Fanatics, de podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit. En dat doe ik door de week aan de hand van gesprekken die ik met creatieve mensen heb. En zo ook vandaag. Ik ga vandaag namelijk praten met Peter van der Ploeg, muziekjournalist bij de NRC. En ik volg hem al heel wat jaren. En hij is mijn eenpersoonsbubbel als het gaat om allerhande muziek. En een heel interessant gesprek met hem over waar muziek tegenwoordig heen gaat, creativiteit in de muziek, hoe internet muziek democratiseert. Dus super interessant. En ook weer een hele hoop van geleerd. Sowieso, ik ben echt blij met welke gesprekken ik heb tot nu toe. Dat bedoel ik, de mensen die ik mag spreken, kan spreken. En waar ik van kan leren, want dat is zo belangrijk. En kijk, deze podcast ben ik begonnen omdat ik er heilig van overtuigd ben dat creativiteit, dat is een tool. Dat is niet iets wat je bent. Natuurlijk zijn er mensen die zijn heel talentvol en creatief van zichzelf in de traditionele creatieve kunsten, hè? Muziek, kunst, schilderen, beeldhouwen, schrijven, whatever. Maar ik geloof dat iedereen gebruik kan maken van creativiteit als tool. En dan is creativiteit containerbegrip en daaronder hangen of kapstokbegrip. Ik ben even in de war welke term ik hier moet gebruiken. Misschien wel kapstokbegrip. Waaronder allemaal tools hangen en concepten en dingen die je kan toepassen om je leven leuker te maken, om je werk makkelijker te maken, om uitdagingen te tackelen. En van iedereen leer ik weer enorm veel. Dus daar ben ik zo blij mee. En ik weet niet of jij er wat aan hebt. Dat hoop ik wel. En dat je erdoor geïnspireerd raakt. Maar ik moet in ieder geval zeggen dat ik leer echt veel van, man. Dat is goed. Dus als je dingen wil leren over een bepaald vakgebied, ga er gewoon, of over een bepaald iets, ga er gewoon een podcast over maken. En zorg dat je allemaal mensen spreekt over dat vakgebied. En daar leer je zelf ook heel van. Dat is prettig. Dat is fijn. Alright, ik ga je niet langer ophouden. Want als je dit luistert, dan zit je te smachten op de stem en de ideeën en de kennis van Peter van Ploeg. Dus let's go. Ik begin altijd met de vraag, waar kennen wij elkaar van?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik misschien al bij NRC werkte en jij nog voor Geen Stijl.
Ja.
En dat we af en toe contact hadden, gewoon hoe het ging. Niks bijzonders.
Nee, via Twitter denk ik. Vooral, ja. Twitter in het Bert Brussen tijdperk. Dat een beetje.
Bert op de basis van Twitter.
Ja, precies. Wat achteraf eigenlijk een hele fijne, warme tijd was. Tenminste. Niet voor iedereen, denk ik. Maar, toen wisten we nog een beetje wat we aan elkaar hadden. Maar goed, wij kennen elkaar inderdaad van Twitter. En ik heb je al hiervoor geïntroduceerd voor de luisteraar. Maar voor jezelf, hoe omschrijf jij wat je doet? Wat is je baan? Waar hou je je mee bezig?
Ik ben coördinator van de popmuziekredactie bij NRC. Ik beschrijf zelf over muziek, ik schrijf recensies, interviews, achtergrondartikelen en ik stuur een team aan die dat ook doen.
Ja, tof. Maar volgens mij is dat wel voor journalisten wel, tenminste muziekliefhebbers, wel een gewilde journalistieke positie, toch? Buiten NRC, maar gewoon zo'n positie bij een krant.
Ja, zeker. Het is absoluut. Er zijn niet zoveel van dit soort fulltime functies. En ik heb heel veel geluk.
Ja, dat is wel. En hoe ben je hier terechtgekomen?
Dat is een goede vraag. Nou, ik werkte al best wel lang bij NRC. En ik heb allerlei verschillende soorten functies gehad. Ik ben al chef van de webredactie geweest. En ik heb bij Next gewerkt. En cultuurpagina's gemaakt. En noem het maar op. En toen heb ik een keer aangegeven dat ik dit heel graag een keer zou willen doen. Als er plek was. En dat was eigenlijk wel vrij snel. Vroeger of ik dit wilde gaan doen. Dus zodoende. Ik schreef toen dus al wel over muziek, ook voor de cultuurredactie. En van het een kwam het ander.
Ja, precies. Ben je dan altijd al, had je altijd al dan journalistieke ambities vanaf jongs af aan? Of is dat soort dingen kunnen ook wel eens per ongeluk gebeuren?
Ja, dat ging denk ik een beetje per ongeluk. Ik denk dat veel mensen in de journalistiek belanden omdat ze te veel tegelijk willen of zo. Ik kon ze goed kiezen tussen muziek en tussen geschiedenis en allerlei andere interesses. En toen kwam ik achter dat als journalist eigenlijk al die interesses een beetje kan botvieren. Je kan heel veel kanten op, weet je wel. En als ik de muziek niet meer leuk vind en ik kan een andere kans krijgen bij NRC om iets te gaan doen op de buitenlandredactie of opinie, weet ik veel. Het kan van alles zijn. ik vis niet naar een overplaatsing, maar dan kan dat, weet je wel. Dan kun je daar ook solliciteren en dan, nou ja.
Ja, precies. Ja, je hebt natuurlijk een soort allround basis waar bovenop je de muziek dan nu doet. Maar dat kun je natuurlijk vervangen door van alles wat. Ja, ik zag overigens, toen ik van de week eens ging zoeken op je naam, zag ik dat je ook de gitarist bent van De Kast en bewustzijncoach en kunstenaar.
Ja, en banketbakker.
Ja, dus blijkbaar de Peter van de Ploegs van deze wereld zijn wel altijd bezig met dingen maken of met bewustzijn. Maar blijkbaar zit het wel een beetje in de naam. Want je bent ook gewoon een recensist, toch?
Ja.
Durf je jezelf ook zo te noemen? Want ik weet dat recensisten en artiesten dat soms wat gespannen met elkaar dat is niet te spreken wat maar door de deur gaat. Maar...
Nou, ik denk ik recenseer plaatjes en ik maak ze niet. Dus er is een groot verschil. En ik denk dat de artiesten daar soms moeite mee hebben en ik denk dat het soms ook wel heel begrijpelijk is.
Ja.
Maar ja, ik ben wel. Nou ja, ik ben de coördinator van de webproductie, of van de muziekredactie. Nou haal ik mijn eigen geschiedenis door de war. Dat ben ik in eerste instantie. En ik vind de recensies. Ik ben niet in de eerste plaats recensent, denk ik. Ik denk dat ik gewoon muziekjournalist ben. En dat het ook heel belangrijk is dat je bij een interview of bij een achtergrondartikel wel heel dicht bij de artiest kunt komen, zeg maar. En ik denk dat artiesten ook heel goed weten dat het erbij hoort.
Ja, dat sowieso. Nee, natuurlijk. Dat is een wisselwerking waar je allebei van profiteert. Maar nee, maar dat valt mij ook wel op. Ik zie sowieso natuurlijk regelmatig wel eens wat van je voorbij komen. En vooral je tweets. Het algoritme stuurt jouw tweets altijd mijn timeline in. Dat sowieso. Dat is ideaal. maar ik heb nu de laatste weken inderdaad ook wat dingen zitten lezen. En maar het valt me inderdaad op dat je... het is niet heel sec, dit nummer is goed, want hier en hierom. Of deze artiest is zo en zo opgegroeid. Maar je probeert wel altijd een haakje te zoeken en een verhaal van te maken. Maar hoe kom jij achter die... heb jij eerst het verhaal en ga je dan naar de artiest? Of heb jij... of is het andersom? Ga je denk je, dat is een interessante artiest. En ga je dan op zoek met die artiest naar het verhaal?
Nou, het is allebei. Het verschilt een beetje. Je krijgt natuurlijk, ik krijg natuurlijk constant e-mails van promoters en van labels. Oh ja, en van, ook wel van artiesten, maar vooral van de promoters. En die zeggen ook soms, Peter, dit is echt iets voor jou, deze band heeft meegemaakt en die plaat draait hierom. En volgens mij is het een heel tof verhaal. En soms hebben ze daar helemaal gelijk in. En dan denk ik, ja, gek, ga ik doen. Ik ga ze bellen, regel het, weet je wel. En dan kun je zo'n verhaal maken. En soms denk ik van, hey, is die artiest die komt volgende maand een nieuw album? Volgens mij is het een heel tof verhaal. Ik ga eens checken of ik die kan spreken. Wie zit erachter? Welke promotor? Welk label? Soms is het een zoektocht, soms heel makkelijk. Ja. En dan mail ik of bel ik en dan kunnen we het misschien op die manier regelen. En dus je gooit ook wel veel lijntjes uit die niet uitkomen.
Ja, maar dat kan ik. Ja.
Ja. Maar goed, het is van allebei soms. En soms zit je met iemand en denk je, dit is een tegenvaller. en soms zit je met iemand waarvan je dacht, dit wordt gewoon een leuk paginaatje over een nieuw album. En hier moeten we niet te veel tijd in steken. En dan blijkt iemand een heel interessant boeiend verhaal te hebben. Of dan gaat het de kant op die je niet had verwacht. En dat moet je ook een beetje de ruimte geven.
Nee, ja, 100%. Hey, en zijn er dan nog, dat weet je inmiddels denk ik wel van jezelf, zijn er nog specifieke verhalen of dingen van een artiest of van artiesten van een band waar jij dan op aanslaat, waarvan er meteen een lampje gaat branden in je hart, om het maar even in christelijke terminologie te houden, waarvan je denkt, dat is hetgene wat ik altijd zoek als ik dat vind. En dat kan iets heel concreet zijn, maar ook iets heel algemeens natuurlijk.
Ja, het is niet iets heel specifieks, denk ik. Ik denk dat je soms bij een... Kijk, soms is het gewoon... Ik ben een heel brave, lieve artiest. En die zegt dan... heb ik niet meegemaakt. Maar die zegt dan dat ze in het weekend naar Cannibal Corpse luisteren. Denk ik, hè? Weet je, dan zie je de kop al voor je, weet je wel. En soms zit je met iemand die juist een ruige metalband... Die zeggen van, in de tourbus luisteren we alleen maar Stevie Wonder. En ja, dat vind ik dan leuk. Maar dat zijn van die details die je dan waar je dan meteen aanhaakt. Maar het zijn ook vaak tijdens een gesprek, als je iets echt opvalt van die kleine dingetjes, dat je denkt, dat is een leuk detail, dat is grappig. Uiteindelijk is dat in je verhaal meestal niet zo belangrijk, blijkt altijd. Ik denk altijd, oh, ik heb de kop al, of ik heb een eerste zin al. Dan ga ik schrijven en dan ga ik boetseren met dat verhaal. En dan uiteindelijk, weet je wel, zijn het meestal de darlings die je toch moet laten gaan. Omdat daar het verhaal niet om draait of zo. Dat blijkt dan toch niet het belangrijkste te zijn.
Nee, dus, maar dan is het wel misschien precies dat het dingetje, het detail dat je nodig had om de rest te vinden. Of om,
Soms kom je dan op een ander gesprek of zo. Ja, dat is precies zo.
Nou, wat ik wel grappig vind is dat de twee voorbeelden die je noemde, die niet per se echt gebeurd zijn, maar wel in die trant, dat dingen zijn die te maken hebben met contrast. En volgens mij vinden we dingen al heel... Tenminste, contrast is wel een manier om iets origineel of creatief te krijgen, of om er een interessant verhaal van te maken.
Ja.
Denk, volgens mij die beroemde foto van die meneer met die zwarte jas die op een witte besneeuwde kade... die zwanen voert. Dat is natuurlijk gewoon yin-yang. Yin-yang, dat is het contrast natuurlijk, zwart-wit. Dus visueel werkt het heel goed. Maar volgens mij, in inderdaad wat jij zegt, in verhalen slaan we daar ook altijd wel lekker op aan. Dat inderdaad de meest ruige heavy metal gast weeskitten opvang heeft thuis.
Steve Wonder fout zou wel echt waar. Dat hoorde ik een keer van Mastodon.
Oh, echt?
Steve Wonder in de bus, ja.
Nou ja, maar dat is wel interessant. Kijk, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar jij bent persoonlijk ben jij metal fan, toch? En ik geloof zelfs wat meer extremere... En zeg, is metal de goede term? Of moet ik het anders noemen? Terror? Of,
Ik ben zeker een metal fan. Metal liefhebber, metalhead.
Grappig. Ja, mijn buurman is dat ook enorm. Dus ik krijg ook wel eens wat metal mee. En wat helemaal oké is, hoor. Want, en dat gaat van hele commerciële... dat ik tegen mijn zoontje kan zeggen... Nee, dit is System of a Down of Slipknot. Ik ga ook naar een Slipknot concert met hem. Dat is
natuurlijk cool. Dat is er
eentje. Oh, vet. Ja, dat is nog wel eentje die ik op de bucketlist heb staan. Overigens ook gewoon vette nummers. Jij bent metal fan en dat heeft natuurlijk een bepaald... en dat is even buiten je werk, daar komen we straks al op. Maar dat heeft natuurlijk een bepaald imago van ruig en duister en duivels. Wat ook ongetwijfeld een imago is wat heel veel metal bands en zeker de wat extremere... ik denk dat ik als ik wat Noorse voorbeelden ga noemen die jij beter kent dan ik... Dat ook wel een beetje omarmd wordt, dat imago.
Ja, zeker. Ja.
Maar volgens mij, maar dat kun jij beter bevestigen... Mijn theorie is dat die mensen dus gastvrijer, gezelliger, vriendelijker zijn dan wie dan ook. En zeker de concerten en de festivals waar zij spelen.
Ja, nou, ik weet niet of dat zo gastvrij is dan wie dan ook. Maar ik ervaar het veel. Ik ervaar het als heel relaxed inderdaad. En toevallig was ik laatst in gesprek met iemand daarover die helemaal niet zo wist van metal. Die zei, ik was dan op Le Guess Who. En ik wist, daar speelde dan Sun-O, weet je, zo'n drone metal band. En dat was helemaal zo'n ritueel, weet je wel. Waar je dan waarschuwingen kreeg dat je misschien... trillingen in je ingewanden zou gaan voelen en je moest oordoppen in. En ze zei, ik durfde er eigenlijk niet eens zo goed naar binnen.
Dat is part of the show natuurlijk.
Het is niet zo uitnodigend, weet je wel. Maar als je eenmaal binnen bent, dan heb je dus heel erg het gevoel, ik hoor ergens bij, wij begrijpen elkaar. Dus dan sta je al een stuk, dan sta je al wat opener, zeg maar, voor elkaars aanwezigheid of zo.
Ja,
en dat
ja.
zie je ook net al even elkaar op straat tegenkomen, dan heb je ook al vaak een klikje of een, weet je wel, een knipoog.
Ik gebruik nu nog een keer mijn buurman als voorbeeld, maar die zegt van, ik ben vrijwilliger op een kinderboerderij en dan komt er een andere gast en dan zie ik al een beetje aan zijn shirt en dingen van, die houdt ook wel een beetje van mijn muziek en dan gaan we daarover ouwe hoeren en dat schept meteen een band natuurlijk. Dus dat is mooi. Maar het is wel inderdaad, ik doe zelf regelmatig wat dingen voor B2S in de hardstyle scene, terwijl ik zelf niet heel veel had of heb met die scene, maar hij heeft ook een beetje op een andere manier, het is wat meer plastic natuurlijk, maar hij heeft ook een beetje dezelfde vibe en imago voor mensen die niet in die scene zitten, dat het allemaal eng en gevaarlijk en weet ik het wat is. Terwijl, daar zit net zoveel creativiteit. Alleen wat ik me dan afvraag is, je zegt, je moet er een beetje inkomen in die scene, maar hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen dat je net een beetje als met gerechten. Je kan niet het meest extreme meteen tot je nemen, toch? Je moet daar langzaam ingroeien, denk ik.
Zeker, het is, dat zeg ik ook altijd. Het is een soort scherp eten, weet je wel. Je kunt meteen wel in een Madame Jeanette bijten. Als, ja. Als je nooit scherp eet, maar dan dat overleeft niet. Maar en dus dat is ook zo met metal. Ik bedoel, als je begint met Behemoth of met Morbid Angel of zo, dan, ja, dan denk je, dit slaat nergens op. Terwijl ja, als je begint met wat toegankelijkere bands, zoals een Korn of een Mastodon of een Tool of zo, of Deftones, weet ik veel. Mm-hmm. Dan kun je misschien langzaamaan wat zwaarder werk aan. Maar, en er zijn mensen voor wie het nooit iets wordt.
Nee,
natuurlijk. Voor wie het gewoon niks is. En er zijn mensen ja, voor wie het niet hard genoeg kan gaan. En toen ik jong was, toen ik een jaar of 12 was of zo, toen ontdekte ik Nirvana. En zo ben ik langzaamaan vanuit mijn puberteit steeds hardere muziek gaan luisteren eigenlijk. En ja, dat is denk ik een goede tijd om daar... om aan zoiets te wennen of allemaal zoiets.
Ja, dan vormt je dat wel. Ja, dat, en ja, ik wil niet de woorden Nirvana en Gateway Drug in één zin gebruiken, maar
dat
bij
is
deze...
Wel zo, ja.
Nou ja,
voor sommigen is het Deftones of Incubus of Tool of...
ja, precies.
Er zijn heel veel van dat soort groepen. En tegenwoordig hoop ik dat het een aantal van die jonge popvrouwen zijn hier die metal gebruiken in de muziek. Zoals,
ja.
Zoals Rina Sawayama, ik heb vandaag een plaatje van haar gekocht.
Ik zag het
Poppy,
op Twitter.
Of Grimes. Er gebeurt wat dat betreft nog steeds een heleboel met gitaar.
Ja, precies. Nou ja, de eerste band waar ik verliefd op werd, omdat ik er een bandje van vond bij mijn vader, was Spandau Ballet. Dus toen was de hoop van mij al verloren. Maar ik moet er nog wel eens om grinniken. Toevallig laatst hoorde ik het nummer en toen moest ik daar weer aan terugdenken. Maar volgens mij mijn eerste metal cd was denk ik, ik kom uit een christelijk huishouden. Dat was denk ik Limp Bizkit. Dat is een beetje ook een beetje afzetten tegen... Ja. Tegen de opwekking liederen die bij ons gespeeld werden. Maar,
dat vond ik ook te gek toen.
Hele vette, goede gitarist. Ook nog bij geweest trouwens. Tijdje geleden, met Bart Nijman toen. Die is ook een groot muziekfan van Geen Stijl. Maar even terug naar... inderdaad wat je zegt, een soort wennen aan is en steeds als dat je ding is, dan zul je steeds extremer gaan. Kijk, de meest extreme versie waar jij heel erg van houdt, dat doet iets met jou. Jij hoort daar dingen in die ik daar niet in kan horen. Ik heb toevallig ook, vorig jaar liep ik op, of twee jaar geleden dan inmiddels, liep ik op Decibel Festival en al die mainstream, de mainstage, dat trek ik allemaal prima, maar op een gegeven moment liep ik ergens langs een tunnel of een tent en daar hoorde ik, dacht, er staat gewoon een generator heel hard te draaien. Maar dat was de muziek. En ik hoor die nuance gewoon niet. Ik hoor niet, zeg maar, het doet niks met mij, omdat het voor mij een soort muur van geluid is waarin alle nuance weg is, terwijl ik kan me voorstellen als dat eenmaal is de fase is waar je bent als muziekliefhebber. Dat je wel allerlei nuances daarin hoort die iets triggeren bij je. Maar heb jij dat dan ook bij metal? Dat jij dan in die wat extremere... Hoe werkt dat precies? Wat zijn dan de nuances?
Ik weet niet of het me iets triggert in me hoor. Maar je hebt wel... het meest extreme wat ik leuk vind, waar geloof ik bijna niemand die ik ken echt van houdt, is de raw black metal. Dat is echt dat je opgenomen met een aardappel, echt hele kruisige, slechte kwaliteit. Ik heb ook wel eens geprobeerd om uit te zoeken voor mezelf wat ik daar nou eigenlijk leuk aan vind. Maar het is toch een soort moeras waarin melodieën verscholen zitten of zo. En die zijn best wel mooi. En als je daar dan induikt en je laat je een beetje meevoeren, dan ineens grijpt dat je, weet je. En dan sleurt dat je mee zo'n nummer in, zo'n album in. En dan laat het je ook niet meer los. En dan ontdek je dus de schoonheid die niet meteen zichtbaar is. En soms heb je dat ook met een kunstwerk waarvan je ook niet zo goed meteen begrijpt wat er nou precies op staat of wat er nou de bedoeling van is. En wat je dan toch ineens grijpt of zo. En ik denk dat er niet zoveel verschil tussen zit. Tussen een knalblauw schilderij met alleen maar blauw. Mm-hmm. Waarvan je ineens denkt, hey, ik vind het toch mooi. Want ik voel ineens dat er iets gebeurt of zo van binnen, weet je wel.
Ja,
dat kun je met muziek ook hebben. En dat heeft wel ook te maken met gewenning. Hè? Net met het scherpe eten weer.
Ja.
Als je bij de Thai komt en je zegt, nou doe mij maar de scherpste. Dan moet je de brandweer bellen. Terwijl als je dat heel vaak hebt gegeten of heel erg gewend bent aan het scherpe eten, dan denk je, lekker, hier zit een vuurtje in.
Dan pak je die nuances ineens mee. Ja, nou, als ik voor het scherpste ga, dan klinkt er een week lang raw black metal van de toiletpot. Maar Ja. Nee, maar dat vind ik, vind dat dus heel fascinerend ook aan het creatieve proces achter ook dit soort muziek. Is dat wat voor mij als buitenstaander gewoon als een bak herrie klinkt. Hè? Alsof je in een container metaalschroot een liftkoker in duwt. Dat klinkt voor jou en als iets heel simpels, gewoon een bak muur. Of een bak herrie, maar dat klinkt voor jou als juist iets wat heel complex is. Omdat,
mogelijk.
Weet je, iets wat je toch mee kan voeren, daar zit een bepaalde mate van. Dan heb jij wel een soort. Nou, ik wil niet, complex is misschien niet het goede woord, maar er zit daar wel een bijzondere relatie tussen jou en de muziek dan, zeg maar. Die dieper gaat dan. Nou ja, dat is gewoon iemand die heel hard ramt op een gitaar.
Dat is het meest extreem is natuurlijk met de zang, wat dat betreft. De zware grunts of de hoge krijs, dat is voor de meeste mensen niet begrijpelijk. En dat snap ik ook wel weer. Maar ja, dat is toch een manier voor een zanger ook weer om bij de extremiteit, zeg maar, van de muziek te blijven of zo.
Ja, en bij de emotie, ook, denk ik.
Emoties, weer, ja.
Ja, dat is wel geinig. Ik heb ooit een keer, overigens was dat een christelijk optreden nog, denk ik. Want het is echt heel, dat is in mijn tienerjaren. Ook een soort christelijke metal. Daar is ook een scene, christelijk, maar dat zal jij beter weten.
Zeker.
En daar waren we een keer bij een optreden. En daar had ook zo'n gast, die hij stond op de gruntje. En ik dacht, wat is die aan het brullen, joh? En dat er een meisje naast me stond en die zei, oh, wat grappig. Hij zingt een andere tekst dan op het album. Dat ik echt dacht, maar hoe dan? Maar goed, ja, dat is een beetje waar we het over hebben nu. Dus
dat samenhorigheidsgevoel. Als je dus wel de klik hebt, als je het wel begrijpt, zeg maar, dan heb je ook het gevoel dat je iets kunt bijna, weet je wel. Je kunt het begrijpen, dus je kunt het waarderen en je snapt wat er mooi is aan een krijzende kerel. Ja. En degene naast jou ook. En dat maakt natuurlijk zo'n concert leuk en gezellig en liefelijk. Dat mensen, ja.
Ja, we zitten in de zin. Nou, inderdaad, er zitten natuurlijk heel veel overeenkomsten. Heel veel. Het is, eigenlijk komt het gewoon hetzelfde neer als met bepaalde religieuze stromingen, sectes, tribale dingen. Nou, we hadden het net aan het begin over Twitter in de tijd van Bert Brussen, weet je wel. Maar ook op Twitter ontstaan er dat soort, weet je wel, wij begrijpen dit, wij hebben dit meegemaakt en... Dat ontstaat ook in basketbal, heb je dat in sporten met bepaalde stromingen. Dus dat zie je ook terug in metal. Hey, en als jij nu, want je noemde net al, je bent heel geïnteresseerd in heel veel, of je ziet een soort opkomst van veel vrouwen die metal aspecten toepassen in hun muziek.
Een aantal in ieder geval, ja.
Ja, jij ziet die natuurlijk eerder dan wij, of dat valt je in ieder geval meer op. Ik zeg wij, alsof ik bij een groep hoor, maar dat is helemaal niet waar. Kijk, jij zal ook ongetwijfeld getriggerd worden door de creatieve manier waarop artiesten die aspecten toepassen, of waarop ze überhaupt bestaande technieken en muziekstromen mixen en gebruiken om weer nieuwe muziek mee te maken. Wat vind jij op dit moment van de creativiteit onder popartiesten, maar ook in dit niche waar jij in zit, waar je zelf persoonlijk in zit, in de metal?
Dat zijn wel twee verschillende dingen, denk ik. Ik denk dat er in de metal niet zoveel verschil zit, zeg maar, tussen nu en de afgelopen 10, 15 jaar. Hoewel ik iets idee heb dat, nou, misschien is het wel met elkaar te maken. Want ik vind in de popmuziek dat popmuzikanten zijn best wel vrij nu. Mm-hmm. Je kunt heel makkelijk stijlen en genres aan elkaar verbinden en allerlei verschillende invloeden aan elkaar knopen. Neem Frenna, de grootste Nederlandse artiest van het moment, die zijn hip-hop met de afropop mengt met zijn Ghanese roots, zeg maar. Dat vindt iedereen te gek. Er zijn even op een Bad Bunny, de grootste reggaeton artiest en daarmee misschien wel de allerpopulairste artiest van het moment. Die soort dromerige pop aan zijn reggaeton heeft toegevoegd. Die popvrouw waar ik het net over had, Grimes, en Doja Cat, die dan ineens metal versies van hun nummers maken.
Oh ja,
die
jongeren heb ik ook meegekregen. Ja,
en jongeren vinden dat te gek, weet je wel. Die vinden het helemaal oké. Die kijken daar helemaal niet van op. En Lil Nas X is ook zo'n voorbeeld van rap en country, wat makkelijk samengaat, blijkbaar. Had ik 5 jaar geleden niet verwacht. Ik weet wel, die genres en die scheidingen en die verschillende ja, groepen jongeren, zeg maar, waar ik en waar wij denk ik een beetje mee zijn opgegroeid, dat bestaat niet meer zo. Of dat is in ieder geval heel breed en heel vrij en veel. Dat denk ik als buitenstaander, ik ben geen jongere, ik ben geen 17, veel vrijer, in ieder geval veel losser, weet je wel. Je kunt er veel makkelijker mee omgaan. Olivia Rodrigo, de grote doorbraakster van dit moment, zij heeft net een album uit Sour, waarop ook echt een poppunknummer staat. En dat is de grootste hit geworden, weet je wel. Echte poppunk, echte Paramore, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dat vind ik heel cool. En metal heeft dat tot zekere hoogte ook wel een beetje. Daar blijkt ook alles te kunnen, weet je wel. Daar kun je het ook zo gek niet bedenken. En het was natuurlijk altijd wel een beetje zo. Maar bands die dat deden waren wel een beetje de buitenbeentjes. En ik heb toch wat gevoel dat er nu wat meer ruimte is ook voor vrouwen in de metal. Zonder dat het meteen een vrouwen metalband is of zo, weet je wel.
Dat geen label meer is. Dat gewoon ja, kan, precies, zeg maar. Ja. En dit vind ik namelijk heel interessant. Want ik zit dus... Deze hele toevallig had ik, dat is, terwijl wij dit opnemen, was dat gisteren, maar dat zal als dit online komt een week of wat geleden zijn. Gesprek met Wouter van Noord, jouw collega bij NRC, ook voor deze podcast. Ja. Dus ik zit blijkbaar in een NRC, NRC-rijtje op dit moment. maar die vermengen. Kijk, we zitten sowieso in een bijzondere tijdgeest natuurlijk. En ik denk dat artiesten en muzikanten, maar ook allerlei andere kunstenaars, dat die op een of andere manier, of ze dat dan bewust of onbewust doen, die tijdgeest altijd wel als eerste het beste verwoorden. En daarin een soort, een soort pioniers zijn in door middel van symbolen de richting waar we heen gaan, zonder het al te zweverig te maken. Want in de hardstyle heb ik die gesprekken met die DJ's en die zeggen dus precies hetzelfde. Die zeggen vijf jaar geleden, 10 jaar geleden, toen moest je echt raw zijn, toen moest je echt hardcore zijn, toen moest je echt dit doen. En als je ook maar één beat per minute buiten de pot piste of de verkeerde melodielijn erin gooide, dan was je street credit weg. En dan kon je het wel vergeten. En nu is alles eclectisch. Nu is alles, er mag zoveel meer qua mix. En ik persoonlijk, nu ik jou dit hoor zeggen, moet ik gewoon denken aan het feit dat we gewoon als maatschappij, ook al is de discussie daar nog niet, was blijkbaar toch op in ieder geval op dat kunstenaarsniveau al veel inclusiever aan het worden zijn. Wat een goed teken is, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ik juich het ook alleen maar toe. En ik denk dat het ook een beetje komt door de globalisering van muziek, in ieder geval als je het over muziek hebt. Spotify is nu bijna op de hele wereld te krijgen en best wel goedkoop. In India kunnen veel mensen ook een Spotify-accountje betalen. En dat maakt, de rest van de wereld ook interessanter weer, weet je wel. Het maakt dat iedereen makkelijker toegang heeft tot al die rijkdom, zeg maar, waar vooral het Westen toegang toe had. En wij konden cd'tjes kopen, weet je wel, van wat we ook wilden. En die kon je ook
en
krijgen.
Apparatuur,
en apparatuur en zo. Maar wat we vooral voorgeschoten kregen was natuurlijk wat de radiozenders bedachten. En dat was misschien niet zo rijk en niet zo breed als het kon zijn. Mm-hmm. En wat je nu ziet, dat reggaeton zo is doorgebroken, maar ook K-pop, Koreaanse muziek, dat die zo populair is nu, komt omdat de toegang er is, omdat we het heel makkelijk kunnen krijgen en kunnen vinden en kunnen beoordelen, ook voor onszelf, of we het interessant vinden, zonder dat daar per se iemand tussen zit. En er zitten nog steeds heel veel mensen tussen, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar het is gatekeepers bestaan nog steeds.
Maar
het is wel wat gratischer geworden. Het is wel wat makkelijker geworden. En als iemand via Bandcamp iets uitbrengt vanaf de top van de Mount Everest, dan kan ik dat morgen gewoon aanschaffen en de hele dag naar luisteren, als ik me wil, voor een klein bedrag. Dat maakt het groot en breed en rijk en gevarieerd. En daardoor denk ik dat veel jongeren van nu ook veel minder vast en veel minder gehecht zijn misschien aan een genre.
Ja, nou, ik denk dat echt een hele fijne ontwikkeling is. En sowieso dat het internet op deze manier dan zorgt voor een democratisering van creativiteit op muzikaal vlak. Maar dat geldt natuurlijk ook voor videomaken. Want ook dat is natuurlijk nog eens zo, dat niet alleen de consumptie wordt makkelijker en goedkoper, maar ook de productie en de distributie wordt dankzij internet en de apparatuur om ons heen makkelijker en goedkoper. Dus mijn, mijn broertje maakt ook gewoon met een maat van hem hartstikke toffe muziek overigens. En dat is vrij, weet je, als je eenmaal je stijl hebt en je kan goede nummers maken, dan kun je dat, nou, ook als je geen goede nummers kan maken, maar het is vrij makkelijk te distribueren en vervolgens ook nog eens te promoten zonder dat je een platenlabel nodig hebt en die elite, die exclusiviteit rondom muziek, die verdwijnt daardoor een beetje.
Ja, en dat, toen ik jong was, toen moest ik nog met mijn vinger op de opname van een cassettebandje zitten, in de hoop dat het nummer wat je tof vond werd gedraaid. Nou, als je al zo druk bezig bent met het ene nummer dat je al cool vindt, dan blijft er heel weinig tijd over en ruimte ook in je hoofd, zeg maar, om te gaan zoeken naar andere nummers die je kent. En stijlen die je niet eens kent.
Nee.
Dus dat, het geeft heel veel rust.
Zeg maar. Nee, precies. Ja. Dus wat dat er gaat, als je het hebt over creativiteit, dat op muziekgebied wordt dat inderdaad een stuk eclectischer en democratischer. Ja. En is er meer mogelijk. Nou, dat is sowieso vet. Hey, en als je kijkt naar, beschouw jij jezelf als een creatief persoon? Dat is een gevaarlijke vraag.
Dat is een gevaarlijke vraag. Ik schrijf natuurlijk over creativiteit vaak. Ik denk dat je daar ook wel creatief in moet zijn om te schrijven. Mm-hmm. Schrijven zelf is ook een creatief proces. Het is soms ook gewoon heel erg ambachtelijk. Maar ik ben een tijdje goudsmid geweest. En daar moest je ook functioneel werken, zeg maar. Je moest praktisch werken. Je moest iets netjes afwerken volgens een bepaalde richtlijn. Dat is dan niet super creatief, maar tegelijkertijd ben je wel heel erg bezig met je handen en constant oplossingen aan het bedenken en hoe je dat dan moet doen. Mm-hmm. En dat voelt in de journalistiek wel een beetje hetzelfde. Je bent soms gewoon druk bezig met het materiaal dat je hebt om te vormen of om te bouwen naar iets wat mensen aantrekkelijk vinden om te lezen en om weer te delen met elkaar en weet ik veel, weet je wel, iets waarvan je denkt, hier heb ik iets aan overgehouden aan dit stuk.
Mijn definitie van creativiteit is dat creativiteit de brug is tussen de ideeën die in je hoofd zitten en de realiteit. Dus als jij ondernemer bent en je hebt een idee voor, weet ik het, een innovatief kattenluik, dan ben je creatief. Mm-hmm. Maar als jij schrijver, zolang het te maken heeft met dingen die in je hoofd zitten, vertalen naar iets wat tastbaar is of deelbaar met de rest van de wereld, dat is creatief. Dus ik 100% dat als je goudsmid bent, dat je dan volgens deze definitie in ieder geval creatief bent. En als schrijver natuurlijk ook. Maar ben je bijvoorbeeld ook op zoek tijdens het schrijven, hoe belangrijk is originaliteit voor jou in de stukken die je schrijft? Want het is ook werk namelijk. Dus wat je zegt, het is ook een stukje ambacht. En dat moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Want het is ook nog eens, het moet ook nog eens passen binnen de NRC-spectrum, zeg maar.
Ja, precies. Nou ja, ik denk, wat was je vraag?
Hoe belangrijk originaliteit voor jou is in die stukken?
Nou ja, het verhaal idee zelf is bij voorkeur al origineel. Dus je zoekt wel een beetje naar. Nou, je hebt twee soorten verhalen. Je hebt het verhaal, een interview met een grote ster. En dat maakt het verder niet zoveel uit hoe origineel dat is. Tenzij je diegene een half jaar geleden of een jaar of misschien 2 jaar geleden ook al hebt gesproken, dan is het niet dan. Dan doe je dat niet. Maar kijk, als ik nu een aanbod krijg om Ariana Grande te interviewen, dan doe je dat meteen. Ook al is dat natuurlijk niet per se origineel om Ariana Grande te interviewen, want die wordt constant geïnterviewd en die is een grote ster. Maar dat wil je graag, dus dat is een verhaal dat je graag in de krant wil hebben. En dan vervolgens proberen wel een verhaal van te maken wat je nog niet hebt gelezen over haar. Mm-hmm. Dus daar zit wel creativiteit in en daar zit zeker ook de drang naar originaliteit in. En daarnaast is het natuurlijk ook heel leuk om een ster of een opkomende ster te hebben. Of iemand die misschien nog niet breed is ontdekt. Of die misschien nog niet overal een interview heeft gegeven. Om die dan in de krant te hebben. En die dan te kunnen blijven volgen of zo. Weet je? Dat je hoeft niet te zeggen, ik heb iemand ontdekt of zo. Maar het is wel leuk als iemand vroeg in de krant heeft gestaan. En dat we die dan vroeg zijn gaan volgen. En, dus die verhaalideeën moeten al origineel zijn. En daarnaast, in het verhaal is originaliteit 100% belangrijk. Ja, als ik een stuk binnenkrijg van iemand waarvan ik denk, ja, dit heb ik al 10 keer overal gelezen, weet je wel, dan stuur ik het terug. Of met een, weet je wel, dat je denkt, ja, waarom zouden we dit afdrukken?
Ja,
het
wel, ja, ja, ja.
Het hoeft geen nieuws te zijn aan zich, maar het is wel, ja.
Nee, precies, er moet wel weer even een nieuw haakje in zitten of een...
Ja, en als je heel erg bezig bent met, ik moet het zo opschrijven op een manier, zo schrijft niemand, dan wordt het, dan ga je daar als lezer heel erg op focussen, op je schrijfstijl. En dat is ook niet de bedoeling. Dus het is niet, je mag best wel mooi schrijven bij ons en het mag best wel indrukwekkend zijn of emotioneel of zwaar of ja, gewoon mooi. Maar het moet niet de focus zijn, weet je wel. Uiteindelijk gaat het om het onderwerp.
Ja, het is niet de ego, heeft een negatieve bijklank, ja. Maar de ego-journalistiek die je wel eens ziet, wat ik trouwens ook bijvoorbeeld in de sportjournalistiek zie je dat, ik volg natuurlijk de NBA heel nauw, en ook dus vele media die over de NBA schrijven, en daar zie je inderdaad ook bepaalde media die voortgekomen zijn uit blogs, waarbij de journalist bijvoorbeeld begint met een anekdote hoe zijn vader hem ooit meenam naar een club en hem daar, ja. Weet je, dat het echt het verhaal geschreven is vanuit de beleving van de journalist, een soort ego-journalistiek. Maar dat heeft natuurlijk ook toegevoegde waarde. Dat kan ook heel mooi zijn, maar dat is niet het... Ja, dat past dan wat minder goed bij NRC dan, denk ik.
Ja, het ligt een beetje aan het verhaal natuurlijk. Hè. Kijk, als ik Ariana Grande interview en mensen vallen eigenlijk alleen maar over mijn schrijfstijl, dat is zonde, weet je.
Ja, ja, ja.
Maar ja, soms kan het ook een persoonlijk verhaal zijn of een reportage of zo. En als mensen dan zeggen, hey, dat heb je echt mooi geschreven of zo, of weet ik veel, dan...
Ja, ja, ja.
Dat is tof, weet je. Dan is dat alleen maar leuk.
Hey, en zie je die democratisering van die je in de muziek ziet, waarbij er wat meer... gemix en match kan worden, als het ware. Mm-hmm. Zie jij dat nou, even buiten NRC, maar zie jij dat nou in de journalistiek ook terugkomen, die trend? Voor zover je dat in de gaten houdt, natuurlijk.
Nou, goede vraag. Nou ja, er wordt wel veel gecombineerd in stijl en zo, en ook in genre. Je hebt niet meer zulke hele afgesloten genres van, nou, dit moet per se een analyse zijn, dit is per se een reportage. Je hebt nu ook heel veel analyserende reportages en interviews waar ook elementen in zitten van een reportage of van een analyse. Of, weet je wel, dus er wordt wel heel veel, op die manier wel veel, ben je daar ook wat vrijer in. En, maar dat is toch wel weer anders dan in de muziek of zo. Ja, ik denk dat in de muziek dat moeilijk te vergelijken met elkaar. En ja, dan ben je toch weer meer met de ambacht, met een soort kunstvorm aan het vergelijken.
Ja, dat is waar. Ja. Nu, inderdaad, en journalistiek heeft toch altijd toch een bepaalde mate van objectiviteit nodig. Terwijl een soort rationaliteit, inderdaad ambachtelijkheid. De muziek ook, maar uiteindelijk wordt muziek meer bepaald door de subjectieve factoren dan door of je netjes alle noten binnen het genre speelt.
Ja, precies. Kijk, uiteindelijk zijn we gewoon ook bezig met informatievoorziening. Ja. Heel, heel droog gezien, weet je wel. Ja.
Ja, heb je dus niet per se... ik wil nergens complottheorieën voeden natuurlijk, maar de hele trend tegenwoordig om media af te zeiken als fake news. Heb je daar in de muziekjournalistiek last van? Dat mensen op een andere manier reageren op je stukken dan voorheen, omdat ze dan gelijk, nou weet ik veel hoe dat werkt. Maar...
Ja, nee, daar heb ik gelukkig niet zo last van. Ik heb er altijd over nagedacht inderdaad. Ja, maar wij blijven gelukkig een beetje buiten schot, geloof ik. Ja, ja, ik bedoel, als NRC-journalist word je nog wel eens op aangesproken. Maar, niet per se de muziekredactie of de kunstredactie breder. Daar hebben we wat minder last van, geloof ik. Maar ik krijg er ook niet zo heel veel van mee, hoor, wat dat betreft. Het is toch ook een beetje... je kunt het opzoeken. Die daar een probleem van maken. Maar ik ben geen binnenlands journalist, dus ik hoef niet naar dat soort demonstraties en zo. En dan vervolgens kom ik er ook niet zo heel vaak mee in aanraking. Je hebt het wel eens op Twitter, dan kom je in een discussie terecht. Dan zegt iemand, ja, maar jij bent van de NRC, dus dan geloof ik je sowieso niet. Oké, dan niet, weet je wel. Nee, ja.
Nee, dat is ook een soort stereotypering en generalisatie waar je in een discussie gewoon niet zo heel veel mee kan uiteindelijk.
Nee.
Overigens iets waar ik mezelf natuurlijk bij geen stijl menigmaal schuldig aan heb gemaakt. Aan dat soort generalisatie en stereotypering. Maar dat is de aard van het beestje daar. Maar eigenlijk tot slot wat ik nog wel interessant vind. Als je kijkt naar de nieuwe generatie journalisten of mensen die nu bezig zijn met de journalistieke opleiding. Wat voor... als jij kijkt naar het journalistieke landschap op dit moment en waar daar behoefte aan is en wat daarvoor nodig is om dat in te kunnen vullen, wat zou iemand die journalist wil worden moeten kunnen? En waar zou die zich op moeten focussen qua creatieve skills of qua vaardigheden?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Uiteindelijk
zo moeilijk dat...
Ik niet dat het heel veel verschilt met 10 jaar geleden toen ik begon. Misschien wel 15 jaar geleden. Ik weet het niet zo goed.
Nee.
Ik denk dat je gewoon nieuwsgierig moet zijn en slim moet blijven nadenken over wat je nou eigenlijk precies wil weten. En dat je ook niet vast moet bijten in welke kant je op wil gaan. Ik ben afgestudeerd als videojournalist, weet je wel. Ik heb dat een maand gedaan geloof ik zo. En toen ben ik vrij snel in schrijfjournalistiek ingerold en bij NRC terechtgekomen op een droomplek. Maar die had ik natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken.
Nee.
En ik denk dat dat best wel belangrijk is. Ik denk dat er best wel veel, ik merkte het ook toen ik studeerde, best mensen zijn die zeiden, ja, maar ik moet bij een Nieuwsuur terechtkomen. Mm-hmm. Ik wil per se bij Kunst iets voor Waardiger werken of zo, of bij de Volkskrant. Maar ja, dat kun je niet permitteren. Volgens mij moet je het veel vrijer laten.
Ja, je moet wat dat er gaat, zeker tegenwoordig een vrij flexibele houding hebben ten opzichte van je ambities en de praktijk. En inderdaad, wat je zegt is wel goed hoor, dat je kan natuurlijk altijd richten op, ik ben Amerikanistiek gaan studeren. Ook niet echt iets waarvan je zegt, nou, daar ga je heel makkelijk die en die en die beroepen in rollen. Ik deed dat toen vooral omdat ik dat gewoon heel leuk en fascinerend vond.
Ja, zo gaat dat een beetje.
En uiteindelijk, weet ik het, maakte ik piemelgrapjes bij Dumpert en schreef ik topics over konijnen bij Geen Stijl. En nu ben ik all-round creative. Nou, heeft helemaal niks met mijn opleiding te maken. Dus maak ik dus wel weer vaak video's. Dus dat is dan wel weer grappig. Ik heb daar wel niet voor gestudeerd.
We hebben geen opleiding voor nodig.
Nee, joh, je moet gewoon weten hoe je op die knop moet drukken. De rest is helemaal pietjeverkeek natuurlijk. Dat weet jij net zo goed als ik. Dat is niet waar trouwens. Maar superleuk man. Ik vind het echt fascinerend. Ik vind de muziekwereld ook fascinerend. Nou, ik kom zelf natuurlijk deels daarmee in aanraking bij via mijn buurman en de dunne muren tussen ons huis. Mijn broertje en ook bij B2S, bij Decibel. Maar dit vind ik ook, ik vind het leuk. Ik vind het leuk ook dat jij iemand bent die daarin ook een soort, niet alleen journalist bent, maar ook vooral toeschouwer. Zo wat ik altijd al waardeer aan de manier waarop ik jou zie twitteren dan, dat is mijn... hoe jouw identiteit is ontstaan.
Ja, window. Ja.
Vind ik altijd interessante visie op de dingen. Dus ik ben blij dat je hier de tijd voor wilde nemen.
Ja, geen probleem.
En als mensen natuurlijk jouw stukken willen lezen, moeten ze je gaan volgen op Twitter, denk ik, hè, vooral.
Ja, ik denk het ook. Ja, zeker. Het gaat echt niet alleen maar over metal.
Nee.
Metal gaan, die moeten volgens mij altijd een goed verhaal hebben. Daar zoek ik altijd naar.
Ja, en
mensen die ik leuk vind.
Ja, precies. En misschien moet je je dan ook wel extra verantwoorden, omdat mensen weten dat je metal fan bent, dat je dan denkt, ja, nee, maar dan moet het wel...
Ja, ik hoor wel eens van collega's zelfs, weet je wel, die dan zeggen van, ik heb een stuk gelezen over laatste Gojira. Nou, de verschrikkelijke muziek, maar heel leuk, interessant artikel, weet je. Nou, dat vind ik leuk. Dan denk ik heb het geleerd of zo, weet je wel.
Dat is de ene die over plastic in de zee zingt, toch?
Ja, precies.
Ja, ja, grappig. Nee, maar dat, precies. Wat dat er gaat... bedankt voor je kennis en je dat je ervaringen wilt delen met mij in ieder geval.
Thanks voor de uitnodiging. Vond dat heel leuk.
Nou, wie weet doen we het over een tijdje nog een keer.
Ja, cool.
thanks. We spreken elkaar vanzelf weer. Dat was mijn gesprek met Peter van de Ploeg. Ja, leuk. Echt tof. Ik vind het gewoon zijn ideeën... kijk, dat is gewoon wat vet is aan iemand die volledig in een bepaalde... scene zit of in een bepaalde stroming of in een bepaalde wereld, zoals muziek in dit geval, ja, die weten daar zoveel van, die kennen daar zoveel nuances van. En die zien zoveel trends. En dat is fijn om daar dan mee te praten. Want dat kun je dan weer koppelen aan je eigen sector. Je eigen wereld, je eigen scene. En dan zie je overeenkomsten of verschillen. En dat vind ik altijd wel interessant. Daarom is het zo belangrijk om te blijven praten met mensen die een ander leven leiden dan jij. Ik denk dat dat echt nou, dat is volgens mij ook de reden waarom mensen die veel reizen en die wat cosmopolitischer zijn ook gewoon, nou, prettig veel algemene ontwikkeling hebben. En een vrij flexibel en breed wereldbeeld. Ik weet niet of dat enigszins ergens op slaat wat ik nu zeg. Maar hey, het zijn mijn gedachten. Over werelden gesproken waar je in kan duiken. Ik ben mega druk deze week. Hè? Daar heb jij niks aan. Maar ik heb een nieuwe opdrachtgever. Heet Fratello. Die zit, dat is een van de allergrootste nieuwswebsites op het gebied van horloges. En ik mag daar video's voor gaan maken. Eens per week. Super vet. Dus ik ben nu op dit moment toevallig al 2-3 dagen bezig. Verspreid over meerdere weken met het bouwen van een studio. Het leren over de horlogewereld. Ik heb horloges vastgehouden van 30.000 tot 50.000 euro. En op het moment dat ze zei dat ze zoveel kosten, heb ik ze ook meteen weer teruggegeven. Want dat soort dingen moet je niet aan mij geven. Ook weer een hele nieuwe wereld waarin ik moet leren hoe je daar video maakt, hoe je daar verhalen kan vertellen. Maar ja, hey, het wordt me niet heel moeilijk gemaakt, want de horloges zien er fantastisch uit. Die mensen zijn heel gepassioneerd en hebben veel know-how van horloges. Dus super vette klus voorlopig. Dus daar gaan we lekker induiken. Verder ben ik nog steeds in Arnhem bezig. Bij Moonshiners ga ik voor het World Horti Center weer aan de slag om een zwangerschapsverlof op te vangen. Lopen er ondertussen nog allerlei andere projecten. Ik ben voor 3x Reunites nog steeds bezig om allerlei webinars en videoformats te maken. Dus mega veel te doen. Ik merk dat edit bijvoorbeeld heel erg een bottleneck aan het worden is. Omdat je dan zoveel plekken bent en bij zoveel mensen aan het filmen bent of creatief aan het meedenken bent. Dat je dan, dat edit loopt dan een beetje, dat moet je dan thuis doen. Dus dat gaat dan tussen de bedrijven door. Dus daar moet ik nog een beetje, hoe moet je dat zeggen? Daar moet ik nog even goed voor qua workflow even goed gaan zitten. Maar al met al geen klagen. Gewoon allemaal leuke plekken, allemaal leuke mensen. En dat is voor mij de reden waarom ik freelancer ben geworden. Leuke dingen doen met leuke mensen. Want dat maakt het leven gewoon een stuk leuker. Dus dat gaan we gewoon lekker mee verder. En ik spreek jou van het weekend. Ja, het is nu zo verschrikkelijk druk dat ik niet weet of ik van het weekend een mini-podcast heb. Ik ga mijn best doen voor je. Ik ga het proberen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Maar sowieso ben ik er volgende week weer met een gast. Voor Fetestrik Fanatics. Lekker weer over creativiteit praten. Zin in. Succes, ook jij. Met whatever je gaat doen komend weekend, komende week. Ciao.